Goedemorgen gemeente, mijn naam is Marcus van Toor en ik heet u hartelijk welkom in deze dienst op Palmzondag. Ook groeten we de mensen die deze dienst thuis of elders meebeleven. Deze dienst wordt geleid door onze predikant Willem-Jan de Hek. Het orgel wordt bespeeld door Gerrit Christian de Gier. En het koor Cantiago verleent zijn muzikale medewerking. De orde van dienst is op de website te vinden en is ook in de beschrijving van de YouTube-video. Om 5 uur vindt er nog een dienst plaats in deze dienst, in deze kerk. En deze wordt geleid door onze predikant Wim Vermeulen. Dit is een vesperdienst in samenwerking met het Zweelink Ensemble. Dan de bloemengoed. We geven de bloemen ter felicitatie aan de heer Bakker. Hij was afgelopen week jarig. En we geven ook de bloemen ter felicitatie aan Erik en Alida Methorst. Ze waren afgelopen week 12,5 jaar getrouwd. Dan de paasweek. In aanloop naar Pasen zijn er deze week op maandag tot en met woensdag en zaterdag vesperdiensten in de Nicolaikerk en de Jacobikerk. Op Witte Donderdag is er een dienst om 19:30 in de Jacobikerk en daarin vieren we het Heilige Avondmaal. Op Goede Vrijdag is er nogmaals een dienst om 19:30 in deze kerk. We herinneren u ook alvast aan de paasjubel op de eerste paasdag om kwart voor zes op het Domplein. En u bent voor alles van harte welkom. De details vindt u in de nieuwsbrief. Dan de benoeming van ambtsdragers. De kerkraad heeft Nadine van Hierde benoemd in het ambt van missionair ouderling. En Christophe Ong in het ambt van diaken voor wijk 1. We wensen hen veel wijsheid toe bij het nemen van een beslissing over hun benoeming. En we vragen of u hen wilt meenemen in uw gebed. Na afloop van deze dienst is er koffie, thee en limonade. U bent daarvoor van harte uitgenodigd. En als u nieuw bent in deze gemeente of nog niet zoveel mensen kent, loop dan eens aan bij de tafel met de banner die speciaal voor nieuwe ontmoetingen is ingericht. Na afloop van de dienst is er in het Zuiderkoor de gelegenheid om gebed te vragen of te danken met iemand van het gebedsteam. Namens de kerkraad wens ik u een goede en een gezegende dienst toe en laten we die nu staande beginnen.
Laten we stil worden tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt. De God die trouw blijft door de generaties heen, ja, tot in eeuwigheid. En die niet loslaat het werk van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede voor u en voor jullie, van God de Vader, van Jezus Christus, onze Heer, door de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 118. Psalm 118 op de manier zoals die aangegeven staat op de orde van dienst. woorden van richting en leven komen vanmorgen uit de brief, de eerste brief van Petrus, over diezelfde steen waar ook Psalm 118 van spreekt. Broeders en zusters, voeg u bij Jezus Christus, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd, maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. In de schrift staat immers: in Sion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid. Wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit. Maar voor wie er niet op vertrouwen geldt, het is een steen waarover men struikelt. Een rotsblok waaraan men zich stoort. Zij struikelen omdat ze weigeren Gods woord te gehoorzamen. Maar jullie zijn een uitverkoren geslacht. Een koninkrijk van priesters. Een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die jullie uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. Eens was u geen volk, maar nu bent u Gods volk. Eens werd u ontferming onthouden, maar nu ontvangt u Gods ontferming. Laten we bidden. Eeuwige God, Vader van onze Heer Jezus Christus, met die woorden verschijnen wij vanmorgen voor uw aangezicht als mensen die geroepen worden, apart gezet, uit het duister in het licht, om te getuigen van uw grote daden door de geschiedenis heen. En wij danken u dat u ons daar de woorden voor geeft, want die woorden hebben wij nodig, dat ze ons aangereikt worden, goede woorden over de grote daden van wie u bent, dat we ervan mogen zingen met die oude psalm, dat we ze mogen belijden in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen. Als we naar onszelf kijken, dan willen we u ook belijden dat we tekortschieten in het geroepen zijn, in het beantwoorden aan die roeping. Om te leven in het licht van Christus, altijd en overal. En wij bidden u daarom om uw vergeving, om nieuw licht, steeds weer. Om vernieuwing door uw geest, die we nodig hebben. Om uw geest die ons ook wil vullen met hoop en uitzicht. Want ook dat hebben we nodig als we om ons heen kijken in een wereld op drift. De goede hoop op de doorbraak van uw koninkrijk in ons bestaan. We bidden u dat u onszelf wil voeden. Met uzelf. Dat u de grond onder onze voeten wil zijn. De hoeksteen waarop wij verder mogen bouwen. We bidden u, maak ons tot levende stenen. Dat we vrucht mogen dragen in deze wereld. Geef ons zo. En daarom uw geest. Wees met ons hier in de kerk of op andere plaatsen met ons verbonden. Wees met ons allemaal, jong en oud, met de kinderen, als ze zo meteen met het verhaal van Palmpasen aan de slag gaan. Het verhaal van de Palmpasenstok die ze hebben gemaakt en alles wat daarmee samenhangt. Het verhaal dat vertelt van wie u bent. Voor ons. Wij bidden het in Jezus' naam alleen. Uit genade. Amen. Ja, de kinderen in de kerk, jullie mogen naar voren komen. Jullie hebben die kruizen gemaakt, de palmpasenstokken. Ik zie er al een heel aantal. Neem die ook maar mee. En dan is er tijd voor het kindermoment.
Wat hebben jullie voor moois gemaakt? Wat zie ik daar? Wat een mooie palmpaasentakken. Steek ze maar eens omhoog. Kan iedereen het goed zien? Wauw, geweldig. Heel mooi. Want we hebben het de afgelopen 40 dagen met jullie over het thema in de tuin, waar nieuw leven begint. Ik werk vandaag in de tuin. En die tuin is vlakbij Gogota. Dan doen we dat jullie Gogota zijn. Want jullie hebben allemaal een mooi kruis. En ja, een tuin, man of vrouw, werkt vaak op de grond, toch? Op de knieën. Kunnen jullie me goed zien? Wat zit er allemaal te zien in een tuin? Wat is er bij jullie te zien in de tuin? Zeg het maar.
Bloemen.
Bloemen? En wat nog meer? Wou jij het zeggen? Bomen? Nou, en wat nog meer? Wie weet er nog iets anders?
Gras.
Gras, bloemen, misschien ook wel. Zeg het maar. Ja. Misschien wat beestjes, bijen, mieren, noem het maar op. En ik ben vandaag in een hele speciale tuin. Vlak bij Gogota. We zijn buiten de stad Jeruzalem. En het is ook heel verdrietig. In die tuin is een bijzondere rots. En het is een soort grafrots. Daar kun je in. En daar zit een grote steen voor. En nou heb ik iets meegenomen. Wat is dit? Roep het maar. Een linnendoek. En ik heb nog iets meer meegenomen. Nou, bijzondere zalf. Kun je het ruiken? Wat is het? Geurige zalf. En nu waren er twee vrienden. Ze heten Jozef van Arimathea en Nicodemus. En die hebben een lichaam van Jezus met zalf ingesmeerd. Wel 30 kilo, las ik. Het waren rijke vrienden. En ze hebben hem heel voorzichtig in deze doeken gewikkeld. En in dat graf gelegd. Dus het is ook een hele bijzondere tuin waar we stil zijn. En het thema was in de tuin waar nieuw leven begint. Het is een bijzondere tuin waar jullie het vandaag over hebben bij jullie kindernevendienst. Jullie mogen de palmpaasenstokken meenemen, want jullie krijgen daar nog iets voor bovenop. Een broodhaantje, heel goed. Ja. Gaan we eerst met elkaar het maandlied zingen en dan mogen jullie naar de plek.
Wij lezen uit het woord van God, uit het evangelie, zoals dat door Lucas werd uit en opgeschreven. Lucas 19 en Lucas 20. Lucas 19 vers 35 tot en met 48 en Lucas 20 vers 1 tot en met 19. En tussendoor een stuk dat Cantiago voor ons zingt. We lezen Lucas 19 vanaf vers 35. Daarna brachten de leerlingen het veulen naar Jezus. En ze wierpen hun mantels over het dier en lieten Jezus erop zitten. En onderweg spreidden de leerlingen hun mantels voor hem op de grond uit. En toen hij op het punt stond de Olijfberg af te dalen, begon de hele groep leerlingen vol vreugde en met luide stem God te prijzen om alle wonderdaden die ze hadden gezien. En ze riepen: gezegend hij die komt als koning, in de naam van de Heer, vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste. Maar enkele fariseeën in de menigte zeiden tegen Jezus: meester, berisp uw leerlingen. Maar hij antwoordde: ik zeg u, als zij zouden zwijgen, dan zouden de stenen het uitschreeuwen. Toen hij Jeruzalem voor zich zag liggen, begon hij te huilen over het lot van de stad. En hij zei: had ook jij op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen. Maar dat blijft voor je verborgen, ook nu. Want er zal een tijd komen dat je vijanden belegeringswerken tegen je oprichten, je omsingelen en je van alle kanten insluiten. Ze zullen je met de grond gelijk maken en je kinderen verdelgen. En ze zullen geen steen op de andere steen laten, omdat je de tijd van Gods ontferming niet hebt herkend. En hij ging naar de tempel, waar hij de handelaars begon weg te jagen, terwijl hij hun toevoegde: er staat geschreven, mijn huis moet een huis van gebed zijn, maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt. Dagelijks gaf hij onderricht in de tempel. En de hoge priesters en de schriftgeleerden en de leiders van het volk wilden hem uit de weg ruimen. Maar ze wisten niet hoe ze dat moesten doen, want het hele volk hing aan zijn lippen. Op een van de dagen dat Jezus het volk in de tempel onderricht gaf en er het goede nieuws verkondigde, kwamen opeens de hoge priester en de schriftgeleerden samen met de oudsten op hem af en vroegen hem: op grond van welke bevoegdheid doet u die dingen? En wie heeft u die bevoegdheid gegeven? Zeg ons dat eens. Jezus antwoordde: ook ik zal u iets vragen waarop u antwoord moet geven. Doopte Johannes in opdracht van de hemel of van mensen? Ze overlegden met elkaar: als we antwoorden van de hemel, zal hij vragen: waarom hebt u hem dan niet geloofd? Maar als we antwoorden van mensen, zal het volk ons willen stenigen, omdat iedereen ervan overtuigd is dat Johannes een profeet was. Dus antwoordden ze dat ze het niet wisten. Daarop zei Jezus tegen hen: dan zeg ik u ook niet op grond van welke bevoegdheid ik die dingen doe. En hij vertelde de menigte de volgende gelijkenis: een man legde een wijngaard aan en verpachtte die aan wijnbouwers, waarna hij voor geruime tijd op reis ging. En na verloop van tijd stuurde hij een knecht naar de wijnbouwers die het deel van de oogst dat de eigenaar toekwam in ontvangst moest nemen. Maar de wijnbouwers ranselden hem af en stuurden hem met lege handen weg. Daarna stuurde hij een andere knecht. Ook die werd afgeranseld en nadat ze hem hadden vernederd, stuurden ze ook hem met lege handen weg. De eigenaar stuurde toen een derde knecht, maar ook die werd afgetuigd en de wijngaard uitgegooid. En toen zei de eigenaar van de wijngaard: wat moet ik doen? Ik zal mijn geliefde zoon naar hen toesturen. Voor hem zullen ze toch wel ontzag hebben. Toen de wijnbouwers hem zagen, overlegden ze met elkaar en zeiden: dat is de erfgenaam. Laten we hem doden. Dan is de erfenis voor ons. En ze gooiden hem de wijngaard uit en doden hem. Wat zal de eigenaar van de wijngaard nu met hem doen? Hij komt zelf, doodt de wijnbouwers en geeft de wijngaard aan anderen. Toen de mensen dit hoorden, zeiden ze: dat nooit. Maar hij keek hen aan en vroeg: wat betekent dan wat er geschreven staat? De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden. Iedereen die over die steen struikelt zal gebroken worden. En iedereen op wie die steen valt zal worden verpletterd. En de schriftgeleerden en de hoge priesters, die wisten dat Jezus deze gelijkenis met het oog op hen had verteld, wilden hem op dat moment laten grijpen. Maar ze waren bang voor het volk. Dit is het woord van God. Gelukkig als je het hoort en eruit leeft. Amen. Laten we samen zingen Psalm 86, vers 1 en 4. Na de verkondiging als muzikaal moment, het crucifixus van Antonio Lotti. En in de verkondiging wilde ik met jullie nadenken over die gedeeltes die we lazen met als thema sprekende stenen. Gemeente van Christus, broeders en zusters, stel je eens voor dat de stenen in deze kerk om ons heen zouden kunnen spreken. Stenen op de grond, stenen in de muur. Stel dat ze zouden kunnen spreken, wat zouden ze dan zeggen? Ze liggen er al even. Sommigen al sinds het einde van de 13e eeuw. En ja, sommige van die stenen spreken in zekere zin voor zichzelf. Het grafmonument hierachter bijvoorbeeld in het Zuiderkoor. Dat is het graf van Jan Jacob van Westrenen. Een handelaar hier in Utrecht. Maar wat niet veel mensen weten is dat hij een vermogen achterliet dat ten goede is gekomen aan de Utrechtse diaconie. Elke 2 jaar is er een Westrenen maaltijd voor de diakenen uit onze stad. Nou, dat grafmonument vertelt dat verhaal onder andere. Zomaar één voorbeeld van stenen die kunnen spreken. En zo zou je natuurlijk nog even door kunnen gaan in deze kerk. Er is heel veel te zien. Maar misschien moet je ook wel zeggen, wie hebben ze allemaal wel niet gezien? Die stenen die hier liggen. De duizenden mensen die hier binnen zijn geweest. Duizenden en duizenden en duizenden. Die hier hebben gebeden, gezongen, hun geloof beleden. Die hier hebben getwijfeld, geworsteld, gevochten misschien wel met zichzelf en met God. Weet je wat me opviel toen ik deze week die teksten las uit Lucas 19 en 20? Dat er zoveel stenen voorbij komen. Er liggen allemaal stenen in die hoofdstukken. En ik dacht, laat ik maar gewoon een paar van die stenen voorbij lopen. Aan de orde brengen. De stenen bij de poort van Jeruzalem bijvoorbeeld, waar Jezus in volle glorie wordt binnengehaald. Of de stenen in de wijngaard, waarmee hij uiteindelijk zal worden gedood. Of de stenen in de muren van de stad en van de tempel. Geen steen zal op de andere blijven liggen. En dan nog die bijzondere hoeksteen, op het eerste gezicht afgekeurd, maar door God tot het fundament van een heel nieuw bouwwerk gemaakt. Allemaal stenen en ze vertellen een verhaal. Wat gebeurt er als we eerst eens die stenen laten spreken vanmorgen? En dan beginnen we met de stenen bij de poort van de stad. Want inderdaad, daar is van alles en nog wat aan de hand. Het is Palmzondag vandaag. En dan lezen we over de intocht van Jezus in Jeruzalem op een ezel, te midden van een grote menigte juichende mensen. Wie zijn dat dan? Nou, dat zijn de leerlingen van Jezus bijvoorbeeld, die hun mantels op de weg hebben neergelegd. En heel veel mensen hebben hun voorbeeld gevolgd. De schare is vol vreugde, enthousiast. En ze prijzen God met luide stem, omdat hij zo goed is. Gezegend is hij die komt, in de naam van de Heer. Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste. Ja, het enthousiasme spat eraf. Wat een geloof. Wat mooi om te zien. Maar niet iedereen is even enthousiast. Want er zijn bij de poort ook mensen en die vinden het maar zo, een beetje zuinigjes. Ze reageren afgepast, kom op, niet zo overdreven. Dat gaat toch allemaal zomaar niet? En ik dacht, je kent ze misschien wel. Die mensen die nou nooit eens een keer enthousiast mee willen doen. Altijd zuinig. Altijd maar weer hun reserves. Soms is de spontaniteit ver te zoeken. Hier zijn het de fariseeën en de schriftgeleerden. En die spelen door het evangelie heen steeds weer die rol van het niet mee willen doen. Van de kritische beschouwer. Van het willens en wetens op afstand houden. Misschien wel uit zelfbescherming. Op afstand houden van Jezus de Messias. En hier spreken ze Jezus bestraffend toe. Meester, berisp uw leerlingen toch. U bent toch ook een rabbi, u bent toch ook een schriftgeleerde. Dan weet u toch dat je niet zomaar van die hoge woorden moet gebruiken. Kijk daar toch mee uit. Over de Allerhoogste en over vrede in de hemel en zo. Maar Jezus geeft hun een heel onverwacht antwoord. En hij zegt, ik zeg jullie, beste broeders, als zij zouden zwijgen, ja, dan zouden die stenen hier het nog wel uitschreeuwen. Mooie gedachte, hè? Er zit als het ware iets onontkoombaars in wat hier gebeurt. Dit moet gebeuren. Hem moet eer worden bewezen. Deze Jezus is de Messias en hij moet enthousiast onthaald worden. Want hij is de Zoon van God. En hij moet op deze manier de stad binnenrijden, op een ezel, als koning. Want zo is het voorzegd. En de leerlingen die zien het, en zelfs de stenen kunnen het weten. Die liggen hier namelijk al een tijdje en die hebben zo het een en ander gezien. Die hebben gezien wat Jeruzalem nodig heeft. En die kennen de profeten. Maar jullie kennen ze toch ook? Waarom zie je het dan niet? Dat is de vraag. Welke profetie dan? Wat zouden die fariseeën moeten zien? Nou, Zacharia 9 vers 9 bijvoorbeeld. Juich, vrouwen Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde. Want je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid. Nederig komt hij aanrijden op een ezel. Op het jong van een ezelin. Nou ja, wat hier gebeurt is dus werk in uitvoering. Hier is God zelf de heilsgeschiedenis aan het schrijven. En er zijn mensen die het zien, de leerlingen. En er zijn mensen die er niet van willen weten. Die het spreken van God niet willen horen. Die zich ervan afkeren. En zich misschien wel irriteren aan al dat enthousiasme over Jezus. Ze komen binnen en ze gaan. Zonder iets te vinden. Dat is wel een spannende gedachte, dat je er zo naast kunt grijpen. Dat je de schriften van binnen en van buiten kent. Dat kun je van die fariseeën echt wel zeggen. Maar dat je de Messias niet herkent. De Christus. Dat je op de een of andere manier in de weg zit. Jezelf. En hem. En dat jouw kennis een rem zet op het vermogen om je over te geven aan het enthousiasme voor de Heer. Ik snap niet dat je stil blijft zitten. Want als wij niet in beweging zouden komen, dan zouden de stenen om ons heen het wel uitschreeuwen. Zo voor de hand ligt het. Dat je voor Jezus buigt. Nou, dat is de eerste steen bij de poort. En de tweede steen vinden we in de wijngaard. We hebben ook dat gedeelte gelezen dat direct op de intocht in Jeruzalem volgt. Het gaat eigenlijk meteen zo door. En het is een gelijkenis die Jezus vertelt over een wijngaard en over de wijnbouwers, de wijngaardeniers. Ik las deze week iets meer over hoe zo'n wijngaard wordt gebouwd. Dat begint altijd met een stuk grond, rotsachtig, veel zand en veel stenen. En die stenen die moeten eruit gehaald worden. En dan heb je een heleboel stenen waar je iets mee kunt bouwen. Een omheining bijvoorbeeld en een wachttoren en een wijnpers. En dan kun je dus die druivenranken aanplanten en jaar in jaar uit verzorgen. En op een goed moment is er vrucht. Met andere woorden, het verhaal dat Jezus vertelt gaat over de stenen eruit en de vrucht erin. Ik moest opnieuw aan een profeet denken. Nu niet de profeet Zacharia, maar de profeet Ezechiël. Nog weer van die oude woorden, nog weer van die belofte van God. Ik zal jullie stenen hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. De bomen zullen overvloedig vrucht dragen en de akkers zullen een rijke opbrengst geven. Je leest het in Ezechiël 36 en wat denk je? Zou het kunnen dat ook deze profetie door Jezus de Messias vervuld zou worden? Het gaat over vervulling van profetieën. Niet alleen van een koning die komt, maar ook van een koning die vrucht geeft. Die jouw hart misschien wel vernieuwen wil. Kijk, die wijngaard waar Jezus het over heeft, is als het ware de veilige, omheinde ruimte waarbinnen je vrucht kunt dragen. Een plek. Zo was het volk Israël bedoeld, zo was de stad Jeruzalem bedoeld. Zo is ook de kerk bedoeld, als een veilige, omheinde ruimte om vrucht te dragen. Vrucht te dragen door de geest, om niet steenachtig te zijn, maar vruchtbaar. Denk aan Galaten 5, liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Dat is de vrucht die in die wijngaard kan worden verwacht. Maar is die vrucht er ook? Nou, in dit verhaal dus niet. En het lijkt een beetje op die toestand bij de poort. Ook hier zijn mensen die het niet begrijpen. En het zijn nota bene opnieuw de mensen die geroepen zijn. De wijnbouwers. Zij die de beloften en de richtlijnen van God als geen ander kennen. Die zoveel hebben toevertrouwd gekregen. Maar juist zij zien het niet. En die kortzichtigheid van zojuist, van de fariseeën die het niet zien, die vertaalt zich in deze gelijkenis in een volstrekt afwijzen van alles en iedereen die om vrucht komt vragen. Maar liefst 3 keer wordt er aan de poort van de wijngaard geklopt. Door Zacharia zou je kunnen zeggen. En door Ezechiël. En door Johannes de Doper, want die wordt ook nog genoemd. Op de poort geklopt, door mensen die vooruitwezen op de Messias. Maar keer op keer wordt hen de deur gewezen. Er is geen vrucht. Ga maar weer weg. En wat doen ze dan uiteindelijk met Jezus zelf? Bij de poort op Palmzondag blijft het nog bij een berisping. Maar in het verhaal van de wijngaard pakken zij de stenen van de grond om hem ermee te doden. Want ja, is dat niet de uiterste consequentie van de weigering om Jezus te erkennen als Heer? Als je hem de deur wijst, dan maak je hem in wezen dood. Dat is trouwens ook de ernst van deze zondag. Het laatste lied wat we zingen. Heden Hosanna, morgen kruisig hem. En die regel, die heeft me altijd heel erg aangegrepen. Herken je misschien wel. Omdat ik het eigenlijk allebei wel een beetje herken bij mezelf. Heden Hosanna, het diepe verlangen om in Jezus de Messias te zien. En om het te laten sprankelen in je bestaan en in je leven. En jezelf in geloof aan hem over te geven. En aan de andere kant ook, morgen kruisig hem. Die verloochening en die afwijzing, omdat die overgave me ook zoveel kost. En omdat ik me ook zo vaak afvraag, waarom komt u mij storen? Ik wil het niet. Weet je wat heel mooi bij die paradox past? Dat Jezus bij die intocht in Jeruzalem moet huilen. Die tranen van de heiland. Op het moment dat zoveel mensen aan het juichen zijn, huilt hij. Waarom huilt Jezus op Palmzondag? Omdat hij ons zo goed kent. En omdat hij weet waar mijn ongeloof zo vaak toe leidt. En dat brengt bij de 3e steen vanmorgen. En dat is de steen in de muur van de stad en in de muur van de tempel. Wat is de consequentie van het zonder vrucht zijn? Nou, de consequentie daarvan is het oordeel, de destructie, het in elkaar storten. En dat is precies de reden dat Jezus huilt. Hij zegt het heel precies. Jeruzalem, Jeruzalem, had maar geweten en begrepen wat werkelijk vrede kan brengen. Maar dat blijft voor je verborgen en daarom, er zal geen steen op de andere steen blijven liggen, omdat je de tijd van Gods ontferming niet hebt herkend. En ja, dat is wel heel aangrijpend. De geest wil niet voor niets vrucht geven. De geest laat God bouwen. Maar wie dat werk tegenstaat, komt uiteindelijk niet echt vooruit. Het eerste wat Jezus doet als hij de stad binnengaat, is de tempel ingaan. Bij uitstek de plek waar God vrucht wil geven. De plek waar de profeten klinken. De plek waar de verzoening wordt bediend. De plek van de overgave aan Gods belofte, van het geloof en van het vertrouwen. Mijn huis zou een plaats van gebed moeten zijn, zegt Jezus dan. Maar het is een rovershol en daar kan de geest niet werken. En daarom blijft er uiteindelijk niets van over. In feite grijpt deze tekst al vooruit op wat er een paar decennia later zal gaan gebeuren, als de tempel in Jeruzalem inderdaad uit elkaar valt. En hetzelfde gebeurt met die wijngaard in deze gelijkenis. Die was zo mooi gebouwd, maar ook die stort in elkaar. En de wijnbouwers worden gedood en de wijngaard wordt opnieuw verpacht. Stel je het maar gewoon zo voor. Alle stenen door elkaar heen op de grond. Het hele huis in elkaar gestort. Wat moet je er nog mee? Nou ja, precies op dat moment klinkt het evangelie in dit stuk. Precies op dat moment klinkt die stem uit Psalm 118. Nog een profetie van David uit de Psalmen. En dat vind ik zo mooi. Want de laatste steen van vanmorgen is een steen die er op het eerste gezicht heel ongebruikelijk uitziet. Het is de steen die de bouwers afkeurden. Het is als het ware zo'n steen die uit de muur gevallen is, gebutst. Je kan er helemaal niets meer mee, doormidden gebroken. Ik moest denken aan wat er de komende week allemaal gebeuren gaat in deze stille week. Die loopt uit op Golgotha. Er is heel veel wat uit elkaar zal vallen. Het lichaam van Jezus zelfs gebroken. Waarom? Nou, op een bepaalde manier om te laten zien wat de ultieme consequentie is van het afwijzen van de Messias. Jezus had ergens gezegd, die tempel die heeft wel iets van mijn lichaam. En die tempel die moet afgebroken worden. En de komende tijd gaat dat gebeuren. De tempel in duigen, de wijngaard verwoest, het evangelie monddood gemaakt. Maar is dat dan het einde? Nee. Want wij weten van meer. En deze tekst getuigt er al van. De steen die de bouwers afkeurden zal tot een hoeksteen worden. Iets totaal nieuws. En Jezus had het zelf ook al gezegd toen hij zijn lichaam met de tempel vergeleek. Let op, die tempel van mijn lichaam die zal afgebroken worden. Maar in 3 dagen zal ik die tempel ook weer opbouwen. En ja, als kerk na Pasen mogen we juist dat elke zondag weer belijden. Zijn we er getuigen van dat God door de afbraak heen werkt. En dat hij in feite aan een stapel dode stenen nog vrucht kan geven. Dat is het evangelie. Het goede nieuws. En dan is het tijd om terug te gaan naar die stenen uit het begin. Die stenen om ons heen in deze kerk. Waarvan sommige er al zo lang liggen. Als ze zouden kunnen spreken, wat zouden ze dan zeggen? Misschien moeten we het vanmorgen nog net iets anders stellen. Want is het niet net zo bijbels om te zeggen dat wij zelf die stenen zijn? Dat hebben we ook gelezen in die brief van Petrus. Voeg je bij hem de levende steen die door de mensen werd afgekeurd, maar door God werd uitgekozen. En laat je als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Dus dat is ook het evangelie van vanmorgen. Want het kan niet anders of in deze geestelijke tempel, die wij mogen zijn hier op deze plek, wordt vrucht geboren. Vrucht van geloof en van hoop en van liefde. Stel je eens voor dat de stenen in deze kerk zouden kunnen spreken. Zouden ze dan getuigen van deze vrucht? Dat vind ik een hele intrigerende vraag. Vrucht geboren op deze plek, in deze veilige omheinde ruimte van Christus. Deze wijngaard in Wijkzee. Die vraag mag voor ons allemaal een spiegel zijn. En ook een uitnodiging. En alle reden voor een gebed. Heer van uw kerk, u die de hoeksteen bent, het fundament van ons allemaal. Laat mij toch een levende steen zijn. Een getuige van uw werk. Dat ik niet over u struikel en dat ik u niet op afstand hou. Maar dat u zelf mij leven geeft, zodat ik mijzelf meer en meer aan u mag toewijden, vrucht dragen. Want zo, ja zo bouwt u uw kerk. In Jezus' naam. Amen. Wij belijden ons geloof in verbondenheid met de kerk van alle plaatsen en alle eeuwen, die geestelijke tempel. En daarna zingen we uit het nieuwe liedboek 280, vers 1, 4, 5 en 7. Laten we gaan staan. En een ieder van u en jullie spreken met mij deze woorden. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we danken en bidden. Barmhartige en trouwe God, wij danken u voor het woord van vanmorgen. Voor wat we mochten horen, wat we mogen zingen. We danken u voor al die stenen in de schrift en om ons heen. Getuigen van wie u bent. Getuigen van zoveel gebeuren. Stenen die ons uitnodigen om onze weg met u te gaan. Die ons vooral ook willen brengen bij die ene steen, de hoeksteen. De steen waarop we mogen kunnen bouwen. Misschien herkennen wij ons wel in de mensen bij de poort. Misschien in het enthousiasme de ene keer. En in de kritische blik de andere keer. We willen wel geloven, maar we voelen zo vaak de weerstand. Dank dat u ons blijft uitnodigen. We herkennen ons misschien ook wel wat in de mensen in de wijngaard. U zoekt naar vrucht in ons leven. Geef dat we vrucht mogen dragen. Dat we het zien bij onszelf en bij anderen. En dat we het durven uitdelen aan wie erom vraagt. Onze harten zijn niet altijd zacht. Maar wilt u ze zacht maken, met uw geest werken, in ons bestaan, aankloppen keer op keer. Wij danken u voor uw tranen. Omdat ze zo duidelijk maken dat u zo dichtbij komt, dat u ook onze worsteling kent. Ons niet kunnen, wel willen. Wilt u ons redden door uw geest? Wij bidden u, bouw uw kerk. En we danken u dat we verbonden met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen ons geloof mogen belijden. Als bewijs dat u dat doet, bouwen aan uw kerk. En we bidden dat ook deze plaats, deze Jacobikerk hier in Wijkzee, in Utrecht, iets mag hebben van die veilige omheinde ruimte waarin vrucht gevonden wordt. We bidden u voor de wereld. Er zijn zoveel plekken die onze tranen oproepen, omdat ze zo duidelijk maken dat de gebrokenheid en de macht van de zonde zo sterk zijn. En de consequenties soms zo desastreus. We bidden u om vrede in Oekraïne en Rusland, in Israël en Palestina, in Jemen, in Soedan, op zoveel plekken meer. We bidden om de vrede van Jeruzalem, die stad waar Jezus om moest huilen. En het is ook om te huilen. We kunnen alleen maar bidden, Heer, ontferm u. En open de ogen van zovelen voor de vrede die er te vinden is bij Jezus de Messias. We bidden u voor de kerk wereldwijd, voor broeders en zusters die vervolgd worden omdat zij Jezus willen volgen. Wij danken u voor hun getuigenis en bidden u, geef ons iets van hun vreugde en iets van hun moed. En help ons ook om betrokken te zijn op onze broeders en zusters, dichtbij maar ook ver weg. Dank u wel voor de kansen die daar ook voor zijn. We bidden voor het werk van Stichting Charis in Roemenië, waar we vanmorgen voor mogen collecteren. We bidden voor Theresa en haar klasgenoten die binnenkort naar Roemenië gaan. Zegen het werk dat daar in uw wijngaard gebeurt. We bidden u voor de kerk in Nederland, voor onze eigen protestantse kerk. Wij danken u voor de nieuwe scriba die deze week werd benoemd. En wij bidden u voor onze broeder, dominee van Ekris. Geef hem wijsheid, vrede, inzicht, godsvrucht, geloof om deze taak op zich te nemen. En de kerk ook in deze tijd voor te gaan achter u aan. Wij bidden u voor onze eigen gemeente, voor jongeren en ouderen, voor iedereen van ons in zijn of haar eigen situatie. Wij brengen onze vreugde bij u en ons verdriet. En wij bidden u, geef ons ook aan elkaar. Geef ons oog voor elkaar. En dat we samen als levende stenen inderdaad een levend bouwwerk mogen vormen. Elkaar letterlijk tot steun en houvast mogen zijn. We bidden vanmorgen voor Nadine en voor Christophe, die benoemd werden tot missionair ouderling en diaken. Zegen hen, geef hun richting, dat ze mogen ontdekken wat uw weg in deze is. En we noemen de namen van degenen die binnenkort de bloemengroet krijgen namens ons als gemeente. We bidden voor onze broeder Gerard Bakker en voor Alida en Erik. We danken u voor wie zij zijn, voor de plek die zij mogen innemen in ons midden. En we bidden u, ga met hen mee. Geef hen een dankbaar hart en alles. En geef hen ook uw zegen. Wees op hun leven betrokken. Zo worden we stil voor u. En zo willen we u bidden. Ons persoonlijk gebed. En hoor ons als wij samen de woorden bidden die Jezus ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen.
Goedemorgen. Mijn naam is Agnita van der Plaat en namens de diaconie licht ik graag de collecte toe. De eerste collecte is voor Stichting Charis. Dat is een Roemeens-Nederlandse non-profit organisatie met een christelijke identiteit. Deze organisatie zet zich in voor kwetsbare groepen in de Roemeense samenleving, zoals onder andere de Roma-gemeenschap. Vanuit de kernwaarden geloof, hoop en liefde werkt Charis aan duurzame verandering door te investeren in onderwijs, medische zorg, huisvesting en voedselprojecten. Ons gemeentelid Theresa Jansen reist binnenkort met de school af naar Roemenië om haar handen uit de mouw te steken, onder andere kinderactiviteiten te verzorgen en een kerkdienst te organiseren. Na de dienst zal Theresa ook koeken verkopen en de opbrengst van deze collecte en van de koeken komen beide ten goede aan Stichting Charis. De tweede collecte is voor de wijkgemeente en deze collecte is voor de opbouw van onze wijkgemeente en als aanvulling op de actie Kerkbalans. En de zendingscollecte is voor Open Doors voor het project Bekleed vervolg de vrouwen met hoop. Wereldwijd zijn 380 miljoen christenen niet vrij om in Jezus Christus te geloven. En de combinatie vrouw zijn en christen zijn is in veel landen waar vervolging plaatsvindt een gevaarlijke combinatie. Gelovige vrouwen worden geïsoleerd, uitgebuit en van hun rechten beroofd. Open Door staat wereldwijd naast deze vervolgde vrouwen. In speciale trainingen voor vrouwen wordt geleerd over hoe God vrouwen ziet en dat ze kostbaar zijn voor hem. Ons gebed en onze gift geven hen de kracht om door te gaan. U kunt geven via de app, via de QR-code op de liturgie en natuurlijk in het collecteblok bij de uitgang. De Heer zegene u en uw gaven.
En ons slotlied is gezang 173. We doen dat in beurtzang met Cantiago. Op de manier zoals aangegeven staat op de orde van dienst. Gezang 173, alle vijf coupletten. Met deze woorden gaan wij de stille week in. Welkom deze week ook op diverse vespers, diensten in de Nicolaikerk, hier in de Jacobikerk. De nieuwsbrief kun je wel vinden wat er elke dag is. Welkom ook om in stilte en verstilling de weg naar Pasen te gaan. Ga van hier en draag de zegen van God in die week met je mee. En de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God, de troostvolle verbondenheid met de Heilige Geest, met u en jullie allemaal. Amen.